De schriftlezing is uit het eerste boek der Koningen, hoofdstuk 18, de versen 30 tot en met 40. 1 Koningen 18, de versen 30 tot en met 40.
Toen zeide Elia tot het ganse volk, nader tot mij. En al het volk naderde tot hem, en hij heelde het altaar des Heren dat verbroken was. En Elia nam 12 stenen naar het getal der stammen van de kinderen Jacobs, tot welk het woord des Heren geschied was, zeggende, Israël zal uw naam zijn. En hij bouwde met die steen het altaar in de naam des Heren. Daarna maakte hij een groeve rondom het altaar naar de wijte van 2 maten zaads. En hij schikte het hout en deelde de var in stukken en legde hem op het hout. En hij zeide, vult 4 kruiken met water en giet het op het brandoffer en op het hout. En hij zeide, doet het ten tweede male. En ze deden het ten tweede male. Voort zeide hij, doet het ten derde male. En ze deden het ten derde male. Dat het water rondom het altaar liep, daartoe vulde hij ook de groeven met water. Het geschiedde nu, als men het spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde en zeide, Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, dat het heden bekend worden dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht en dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk erkennen dat gij, o Heere, die God zijt en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Toen viel het vuur des Heren en verteerde dat brandoffer en dat hout en die stenen en dat stof. Ja, lekte dat water op het welk in de groeven was. Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun aangezichten en zeiden, de Heere is God, de Heere is God. En Elia zeide tot hen, grijp de profeten van Baal, dat niemand van hen ontkomen. En zij grepen ze. En Elia voerde hen af naar de beek Kizon en slachtte hen aldaar.
Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van dit uur vinden we in het 18e hoofdstuk van 1 Koningen. En we nemen daarmee de draad weer op, zoals we die in begin augustus hebben laten vallen. Toen hebben we voor het laatst geluisterd wat de geschiedenissen van Elia betreft naar de versen 36 en 37, waarin ons verteld wordt het gebed dat de profeet toen gebeden heeft op de berg Karmel. Het gebed dat de Heere zich aan Israël zou willen bekendmaken door vuur uit de hemel te geven. Wij komen nu bij vers 38, waar ons het antwoord van de Heere op het gebed van Elia verteld wordt. Toen viel het vuur des Heren en verteerde dat brandoffer en dat hout en die stenen en dat stof. Ja, lekte dat water op het welk in de groeven was. We hebben zojuist bij de schriftlezing nog eens een keer voor onze aandacht gekregen hoe dat ging op de Karmel. Ik hoef daar niet lang bij stil te staan ter inleiding op de prediking. U weet, daar was die vraag, wie is God in Israël? Daar was de afspraak, de God die door vuur antwoordde zal, die zal als God erkend worden. De Baals profeten kregen gelegenheid om een altaar te bouwen en een offer daarop te leggen. Geen vuur aan te steken, maar tot Baal te roepen, opdat hij antwoord zou geven in de vorm van vuur. Maar hun roepen was tevergeefs. 6 uur lang hebben ze het geprobeerd, maar 6 uur lang luisterde Baal niet. Ach, hij kon ook niet luisteren, want hij bestaat niet eens. Er is geen stem, er was geen antwoorder, er was geen opmerking. Toen was het Elia's beurt. Elia heelde het altaar des Heren. Elia slachtte de var. Elia maakte alles gereed. Maar hij hield zich aan de afspraak en hij legde geen vuur op het altaar. Integendeel, hij liet water op het altaar uitgieten. Hij liet 3 keer 4 kruiken met water over dat altaar uitstorten, zodat het altaar drijfnat was en zodat de groeven die hij om dat altaar had laten graven ook vervuld werd met water. En toen heeft Elia geroepen. geroepen tot de Heere, Heere God van Abraham, Isaac en Israël, dat het heden bekend worde dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht, en dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk erkennen dat gij, o Heere, die God zijt, en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Hij vraagt of de Heere zich openbaren wil als de ware God. Hij vraagt of de Heere bekend wil maken dat hij, Elia, zijn knecht is. Hij vraagt of de Heere duidelijk wil laten weten dat alles wat Elia gedaan heeft, hij dat naar het woord van de Heere gedaan heeft. Ook het aankondigen van die droogte, ook het brengen van dat geweldige oordeel. Hij vraagt of de Heere ook bekend wil maken dat hij het is die bekering werkt in de harten van die afkerigen in Israël. Toen viel het vuur des Heeren. Wat Baal niet kon, wat Baal dus ook niet deed, dat doet de Heere wel. Hij antwoordt. Elia had gevraagd, had geroepen, had indringend gesmeekt, antwoord mij, Heere, antwoord mij. En de Heere geeft terstond een antwoord. Vuur uit de hemel. Dat was geen bliksem, want voor bliksemschichten zijn wolken geladen met elektriciteit nodig. Maar er waren geen wolken boven de Karmel. De lucht was strak blauw en de zon scheen in ongekende kracht neer op die mensen die op de Karmel vergaderd waren. Er waren geen wolken. Pas aan het eind van het hoofdstuk beginnen zich wolken te vormen. Eerst die kleine wolk als eens manshand. U weet wel die geschiedenis die dan straks nog verderop beschreven wordt. En daarna die menigte van wolken, zodat de lucht van wolken en wind zwart werd. Maar op het moment waarop onze tekst spreekt, is er geen wolk en dus ook geen onweer en dus ook geen bliksem. Wat voor vuur dan? Rechtstreeks bij God vandaan. Vuur dat langs geen enkele natuurkundige weg verklaard kan worden. Vuur dat het gevolg is van een direct ingrijpen van de Heere. En dat moet iedereen die erbij aanwezig is erkennen. Vuur dat een wonder Gods is. En dat blijkt ook wel uit de manier waarop dat vuur werkt. Want u weet, vuur werkt altijd van beneden naar boven. Je begint niet een vuur aan te steken aan de top. Als je een stapel hout gemaakt hebt, dan steek je niet dat bovenste houtje aan. Maar je begint vuur van onderop te laten werken. Zo werkt vuur. Maar dit vuur niet, dat valt eerst op het brandoffer. En dan op het hout. En dan op de stenen. En het stof. En dan daalt het zo verder af tot in de groeven. In die greppel. En verteert het vuur ook het water dat in die greppel was. Alles even wonderlijk, alles even onverklaarbaar en onbegrijpelijk. Alles even boven natuurlijk. En het kan niet anders, dit heeft een geweldige indruk gemaakt. Toen dat vuur van bovenaf op het altaar viel, eerst dat vlees, die stukken van die var aantasten en daarna dat hout, dat drijfnatte, kletsnatte hout en daarna ook die stenen nog aangrepen en die stenen zelfs helemaal verpulverden. Ze hebben het gezien voor hun ogen, ze hebben het gesis van die vlammen gehoord toen dat water verdampte en toen de wolken de damp omhoog steeg en toen de zwarte rook van het drijfnatte hout omhoog steeg vermengd met de reuk van dat verteerde vlees op het altaar en het heeft hen ontzet doen staan. Een geweldige indruk heeft dat op jong en oud gemaakt. En wat deed de Heere toen eigenlijk? Wat vertelt dat vuur dat bij de Heere vandaan komt? Zo wordt dat immers genoemd, vuur des Heeren. Wat deed de Heere toen hij dat vuur gaf? Hij deed drie dingen. Hij antwoordde het gebed van zijn knecht. Hij openbaarde dat hij de heilige is. Hij openbaarde ook dat hij de genadige is. Drie dingen, deze drie. Hij antwoordde het gebed van zijn knecht. Hij bewees dat hij de heilige is. Hij bewees dat hij de genadige is. Het eerste is dus dat hij antwoord geeft op het gebed van Elia. Staan we daar even bij stil? Want dat is inderdaad waar. De Heere bewijst dat hij de hoorder der gebeden is. Dat heeft Elia geweten. En in dat vertrouwen, in dat geloofsvertrouwen dat de Heere de hoorder, maar ook de antwoorder der gebeden is, heeft hij geroepen. En heeft hij om wonderlijke, heeft hij om grote dingen gevraagd. Want dat is nogal wat, om te bidden dat God door vuur zal antwoorden. En toch al vraagt Elia grote dingen, hij heeft niet dingen gevraagd die te groot en te wonderlijk zijn. Hij wandelt niet in dingen die hem te wonderlijk zijn, want hij blijft binnen de perken van de Godsopenbaring. Zo heeft God zich meer dan één keer bekendgemaakt als de God die door vuur spreekt. Daar zijn voorbeelden genoeg van in de geschiedenis van Israël. Dat was al bij Abraham. Toen de Heere tussen de stukken doorging als een vurige fakkel. Dat was op de berg der wetgeving, toen te midden van de wolken en de donkerheid de Heere neerdaalde en als bewijs van zijn neerkomen ook de donder rolde en de bliksemflitsen schoten door de lucht. Dat was toen het brandofferaltaar in de tabernakel in gebruik genomen werd, want toen heeft geen mensenhand ooit vuur aangelegd. Nee, God ontstak dat eerste offer op het brandofferaltaar. U leest ervan in Leviticus 9. En het was God die door vuur uit de hemel die zonen, die ongehoorzame zonen van Aaron trof, Nadab en Abihu, toen zij vreemd vuur voor het aangezicht van de Heere brachten. En zo zijn er veel meer voorbeelden te noemen, dat de Heere de God is die vuur van de hemel geeft bij bijzondere gelegenheden. En als Elia dan om dat geweldige wonder bidt, dan bidt hij inderdaad om iets groots, maar niet om iets dat te groot is. Dan bidt hij niet om iets dat in zijn eigen gedachten zomaar is opgekomen. Maar dan blijft hij binnen de perken van wat de Heere in zijn woord geopenbaard heeft. En zulke gebeden, die gebeden worden binnen de perken van het door de Heere geopenbaarde en beloofde. Zulke gebeden die naar de wil van God gebeden worden in geloof en in vertrouwen, daar luistert de Heere naar. En zo staat deze tekst in de Bijbel als een moedgevend woord voor allen die soms wel eens in vertwijfeling verkeren ten aanzien van de vraag: hoort God wel? Luistert de Heere wel? Merkt Hij wel op? Het lijkt soms of de Heere zich schuilhoudt, zich verborgen houdt, of de Heere doof is. En het lijkt soms wel alsof het gebed, het zuchten, het roepen, het schrijen tot de Heere geen hoorder, geen antwoorder vindt. Nu zijn er gebeden die ook niet op verhoring moeten rekenen. Er zijn kwalijke gebeden, zo lezen wij in de brief van de apostel Jacobus. Er zijn gebeden die zelfzuchtig en egoïstisch zijn. Er zijn gebeden die niet naar de wil van God zijn. En daarom, wij moeten maar altijd vragen: Heere, leer ons bidden. En belijden, wij kunnen niet bidden. En belijden dat wij niet weten te bidden zoals het behoort. En inderdaad, niet van elk gebed kan gezegd worden dat het in Gods ogen en naar Gods maatstaven gemeten ook een echt gebed is. Maar iemand die tot God roept en die naar God schrijt, en iemand die werkelijk om de Heere en om de genade van de Heere verlegen is, en die roept om ontferming en die smeekt om mededogen, en die pleit op Gods eigen woord en die blijft binnen de perken van het woord van de Heere. Hij mag lang wachten moeten, hij mag lang op de proef gesteld worden, maar naar zulk geroep hoort de Heere. En op zijn tijd en op zijn wijze zal hij ook antwoord geven. Dat is de bemoediging die ervan uitgaat als wij van dit woord mogen leren, dat de Heere naar het gebed van zijn knecht hoort en er ook antwoord op geeft. Hij is waarlijk de hoorder der gebeden. En als we het dan hebben over het feit dat de Heer het gebed van Elia beantwoordt, dan mogen wij daarbij tegelijk ook zien dat hij dat gebed van Elia zodanig beantwoordt dat precies naar de inhoud van dat gebed de Heer getuigenis geeft. Wat vroeg Elia? Hij vroeg aan de Heere, Heere, laat het toch heden bekend worden dat gij God in Israël zijt. En nog een keer in vers 37, opdat dit volk erkennen dat gij, o Heere, die God zijt. Dat had Elia gevraagd. En dat doet de Heere ook weten. Dat hij, niet Baal, want dat is in die 6 uren dat tot Baal geroepen werd, genoegzaam gebleken en overduidelijk geworden. Baal is geen God. Baal is een machteloze God. Baal is een niet eens bestaande God. En nu laat de Heere het weten, hij is wel God. Hij is wel God. De enige, de waarachtige. Ja, maar dat wisten ze in Israël toch wel. Dat konden ze tenminste. Ja, de geschiedenis van Israël was vol van de bewijzen dat de Heere die God is. Dat had de Heere duidelijk getoond toen hij zijn volk uit het slavenhuis van Egypte uitleidde. En toen hij ze door een hoge arm en door een hoge hand en door een uitgestrekte arm verloste van onder de macht van Farao vandaan. Wie anders dan God deed dat? Wie anders baande door de woeste baren en brede stromen hen een pad? Dat deed de Heere. Dat was die God. De God van Israël. En dat deed hij in de woestijn toen hij brood uit de hemel liet regenen en toen hij water uit de rotssteen deed voortkomen. Dat deed hij toen hij ze onderhield zodanig dat hun voedsel hun schoenzool niet versleet en dat hun kleding niet verouderde. Dat deed hij toen ze het land Kanaan moesten binnentreden. Toen opnieuw dat wonder van een pad waar geen pad was en een weg waar geen weg was door de wateren van de Jordaan heen. En dat deed hij toen hij de sterren van de hemel mee liet strijden. En toen hij hagelstenen liet vallen op de inwoners van Kanaan. Omdat zijn volk dat land zou kunnen beërven. Ach, de geschiedenis van Israël is voor wie er oog en oor voor heeft. Eén doorlopend getuigenis. Dat de Heere God is. Dat hij waarachtig leeft. Dus Israël, het Israël van de dagen van Elia en Achab had het wel kunnen weten. Maar ze hebben zich ervan afgekeerd. En ze hebben de Heere de rug toegekeerd en ze hebben de openbaring Gods dicht gedaan. En ze wilden er niet meer van weten. Toch heeft de Heere dat volk toen niet voort laten leven naar het goeddunken van hun boos en verdorven hart. Je zou zeggen, de Heere had alle reden om dat volk tegen dat volk te zeggen, zoek het dan zelf maar uit. En als je met alle geweld de weg naar het verderf op wil gaan en mijn roepstemmen geen enkel effect hebben, nou laat dan inderdaad de keus van jullie verdwaasde hart bezegeld zijn. En ga dan verder op de weg die naar het verderf voert. Maar God deed zo niet. Nee, op de Karmel heeft hij bewezen toen hij het gebed van zijn knecht beantwoordde dat hij God is. En hij heeft het opnieuw gezegd, wat ze al lang konden weten. Maar hij heeft het in zijn nederbuigende ontferming opnieuw gezegd. Ik, God, ben uw God. En hoe vaak heeft de Heer het ons al gezegd, gemeente? Hoe vaak is het onder ons al betuigd? In zijn woord en in al de dingen die de Heer gedaan heeft in ons leven, in de gangen en in de leidingen van zijn voorzienigheid. Hoe vaak heeft de Heer het ons al getoond en bewezen dat hij God is, toen hij uitredde uit moeite en verdriet en zorg en toen hij genezing gaf en toen hij allerlei andere dingen voor ons oploste. Hoe vaak heeft de Heer het ons al bewezen dat hij God is? En wat is het resultaat geweest? Wat is het resultaat daarvan in ons leven geweest? Zijn we er nu van doordrongen? Zo doordrongen dat ons hele leven van God doordrongen is? zo doordrongen dat wij deze enige God, en we hebben die woorden zojuist weer gehoord uit het formulier voor de bediening van de doop aan de kinderen der gemeente, zo doordrongen dat wij deze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu ook hartelijk aanhangen, betrouwen en liefhebben, en dat van ganser harte en van ganser zielen en van ganse gemoeden en met alle krachten doen we dat. Hem vrezen, blijkt dat ook uit ons leven? Is dat zichtbaar in ons gedrag, in ons doen, in ons laten, dat wij hem waarachtig vrezen en dienen? En als het dan gaat over dit aspect, dat de Heere zijn knecht antwoord geeft, dan is dat niet alleen een bewijs dat hij waarlijk de hoorder der gebeden is, en dan is dat ook niet alleen een bewijs dat hij waarachtig God is, maar dan laat dat ons ook zien dat hij de machtige God is. Want lees het nog eens even met me. Toen viel het vuur des Heren en verteerde dat brandoffer en dat hout en die stenen en dat stof. Ja, lekte dat water op het welk in de groeven was. Dat hele altaar met alles wat erop ligt aan hout en aan stukken vlees. Dat hele altaar drijfnat gemaakt door dat water dat erover uitgegoten is. Dat hele altaar wordt in dat vuur van de Heere verteerd. Er blijft een hoopje pulver van over. De stenen zelfs. Ze worden in het vuur verteerd. Wie heeft ooit zulks gezien? En dat water dat in de groeven was, dat is opgelekt, er is geen spatje van overgebleven. Wat is dat voor een God die zo antwoordt? Dat is de Almachtige. Dat is de God die alle dingen in zijn hand en in zijn macht heeft. Dat is die God wiens macht onbegrensd en onbeperkt is. En wat is die mens dan ook veilig? Die bij die God mag schuilen. Bij die God een schuilplaats gezocht en gevonden heeft. Zoals het bijvoorbeeld in de 91ste psalm daar staat. In de schuilplaats van de Allerhoogste gezeten. Van deze God. Die zulke krachten kan losmaken. En die zo sterk in zijn alvermogen is. In de schuilplaats van die God gezeten zijn. Dat is veilig, al zou de hel losbreken. En al zouden ze met tienduizenden tegelijk aan alle kanten aanvallen. Wie kan deze God weerstaan die stenen door het vuur laat verpulveren? Wat is de kerk des Heren die voor rekening van die God leeft? Veilig. En wat wagen de vijanden van die God veel? Als zij toch tegen hem durven opstaan en de vuisten tegen hem durven ballen, wat wagen ze veel? Ze zullen net zo min als de stenen van dat altaar bestaan kunnen als hij komt afrekenen. De Almachtige. Als we deze God tot onze God hebben, door het waarachtig geloof om Christus wil aan hem verbonden mogen zijn. Gemeente, dan is veiligheid, gerustheid, zekerheid ons deel. Maar buiten die God, buiten de bescherming van die God, buiten de genade van die God, daar is even alleen maar reden tot vrees en verschrikking. Want wie zal bestaan als hij verschijnt? Wie zal de dag van zijn toekomst verdragen? En dat wordt ons duidelijk op het hart gebonden, op de ziel gebonden, gemeente. Als wij er in de tweede plaats nu al bij stilstaan, dat de Heere in dat vuur dat hij op het altaar geeft, bewijst dat hij de Heilige is. Want dat gebeuren op de Karmel, dat was een ontzaglijk ernstig gebeuren. Zeker, het is een vertroosting, een rijke bemoediging dat de Heere daarin bewijst dat hij de antwoorder op het gebed van Elia is, dat hij bestaat en dat hij nog luistert ook. En dat het niet te vergeefs is om op hem te hopen en tot hem te vluchten en tot hem te roepen. Maar er is ook een element van ontzaglijke diepe ernst in dat gebeuren daar op de Karmel. Want wat doet dat vuur? Let eens even op dat ene woord in onze tekst. Toen viel het vuur des Heren en verteerde dat brandoffer en dat hout en die stenen en dat stof. En lekte dat water op het welk in de groeven was. Het verteert. En het laat ook niets over. Van dat offer niet. En van dat hout niet. En van die stenen niet. En van het water niet. Het is allemaal in het vuur verteerd, verzengd, verdwenen. En waarom is dat zo ernstig? Nu, omdat vuur van oordeel en gericht spreekt. Omdat dit vuur ook een openbaring van de gramschap Gods is. Het is het vuur des Heren. En het is die God die te rein van ogen is dan dat hij het kwaad, ook het kwaad in Israël, zou kunnen aanschouwen. Het is het vuur van die God die zwaar getergd was door dit volk van Israël, jaren aan een stuk. Het is het vuur van die God die miskend was, die uitgebannen was, die ingeruild was voor de afgoden. Het is het vuur van die God die geen gemeenschap kan hebben met de zonde. En van wie wij belijden in onze Heidelberger dat hij zich schrikkelijk vertoornt, beide over onze aangeboren en over onze werkelijke zonden. En die na zijn rechtvaardig oordeel die zonden ook zeker straft met tijdelijke en eeuwige straf. Het is het vuur van die God waarvan de schrijver aan de Hebreeën zegt, hoofdstuk 12, het laatste vers. Want onze God is een verterend vuur. En als de Heere dat bewijst op Karmel door het vuur des Heren, zo wordt het niet voor niets genoemd, door het vuur des Heren te laten neervallen, dan is daarin tegelijk voor het volk reden om te beven en ontzet te zijn. Ja, gemeente, die kant heeft het evangelie immers ook. Het evangelie is zeker een blijde boodschap. Maar die blijde boodschap is geen eenzijdig blijde boodschap. Dat is geen boodschap die alleen maar weet van Johannes 3, vers 16. De zo vaak mishandelde tekst, die overal goed voor is. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Het evangelie is zeker niet een boodschap die alleen maar weet van God is liefde. Dat is waar. Dat is gelukkig ook de boodschap die de Heere spreekt. God is liefde en al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat is waar. Gode zij dank is dat waar. Maar het is niet alleen waar. Het is niet de enige waarheid. Er is ook die waarheid en die elimineren we niet. Onze God is een verterend vuur. Een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Een vuurgloed gaat hem voor de ganse hemel door en blaakt aan alle zijden hen die zijn macht bestrijden. Die vijanden van hem die worden door het vuur van de Heere aangetast, zodat ze zwart geblakerd zijn. Dat is ook het evangelie. Dat is ook het woord van de Heere. God is een God die te allen dagen toornt, zegt de zevende psalm. En met hem krijgen we te maken. Zo we er nu al niet mee te maken hebben, we krijgen met hem te maken. Want hij verdraagt de zonde niet, ook die van ons niet. En hij duldt het kwaad niet dat er in ons leven is. Hij gedoogt het niet, Als een mens van zijn wegen afwijkt en eigen gekozen paden bewandelt. Hij gedoogt het niet als een mens zijn oren stopt en niet wil luisteren naar de heilige geboden van de Heere. Hij gedoogt het niet als we in ongeloof en onbekeerlijkheid voortgaan en niet vragen naar hem die ons gemaakt heeft en die ons onderhouden heeft. Hij laat zich niet bespotten. O, daarom is het vuur des Heeren op de Karmel ook zo'n ernstige zaak. Het getuigt ervan dat de Heere de Heilige is. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Zo spreken de serafiem die rondom zijn troon vergaderd zijn. En dat vuur des Heeren, dat is echt iets om van te huiveren, gemeente. Daar houden die stenen van dat altaar het niet onderuit. Maar daar houdt geen mens het ook onderuit. Als dat vuur valt, waar het ook valt, daar doet het niet anders dan verteren, verzengen. En dat vuur op de Karmel is dan ook een voorbode van het eeuwige vuur. Van het eeuwige vuur waarvan de Heere Jezus in de meest ernstige woorden gezegd heeft dat het niet uitgeblust wordt. En waarin de heilige en de rechtvaardige God al de boosheid van goddelozen voor eeuwig zal bezoeken. Vuur, dat is gericht, dat is oordeel en dat hebben wij verdiend. Bent u het daar al mee eens geworden? Hebt u daar al voor gebogen? Hebt u dat al aanvaard? Als iets wat billijk en rechtvaardig is in ons leven. Het komt erop aan dat we ook deze waarheid van het woord van God onderschrijven. En dat we dat van harte onderschrijven. Dat we daar binnenin ons bestaan amen op zeggen. Dat we voor de heilige buigen en zeggen, Heere, ja, er is zoveel in mijn leven dat voor u niet bestaan kan. Zonde tegen al uw geboden en zonde met gedachten, woorden en werken. En noem ze dan maar. Heere, er is zoveel in ons leven dat voor u niet deugt en niet bestaan kan. Dat ik het moet aanvaarden als gij met mij komt afrekenen in het gericht. En dan kan ik in mezelf nooit zonder verschrikken voor die rechter verschijnen. Dan moet ik zeggen, uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. En dat zegt David. Als de hand des Heren zwaar op hem drukt. Dat zegt David. Als zijn sap veranderd is in zomerdroogte. Uw vonnis, Heere, is gans rechtvaardig. Ook als u me nog verder onder uw oordeel zult doen bukken, ja, doen bezwijken. En dan moet ik niet alleen aan goddeloze mensen denken die gruwelstukken bedreven hebben. Maar dan moet ieder van ons persoonlijk zichzelf ook in dat gericht voor het aangezicht van de Heere betrokken weten. Wij verdienen allemaal dat vuur. En dat voor eeuwig. Tijdelijke en eeuwige straffen. Omdat wij God op het hoogst misdaan hebben. Dat is de ernstige boodschap van het vuur op de Karmel. Onze God heeft het daar bewezen. Dat hij een verterend vuur is. Bij wie niemand wonen kan. Maar de Heere heeft in dat vuur op de Karmel ook bewezen dat hij de God der genade is. Nog één keer naar onze tekst kijken. Toen viel het vuur des Heere en verteerde, ja wat? Nou, wat was er nou waard om verteerd te worden? Wie hadden het nou verdiend om verteerd te worden? Waar zou dat vuur des Heeren eigenlijk hebben moeten vallen? Daar stond de koning, Achab, die zich verkocht had om te doen wat kwaad is in de ogen des Heeren. Daar stond dat volk. En zo pas had Elia, een aan 6 uren geleden had Elia tot dat volk gezegd. Nu, hoe lang hinkt gij op 2 gedachten? Zo de Heere God is, volgt hem na. Zo Baal God is, volgt hem na. Hoe lang duurt het nog, Israël, dat u zult hinken op twee gedachten? Hoe lang ga je nog voort op die weg die weer tot nog toe bewandeld hebt? Kies toch heden die gedienen zult. En het volk antwoordde hem niet één woord. Daar staat dat volk. Dat voor de keus geplaatst wordt. Dat de gelegenheid nog krijgt om de Heere te zoeken. En de Heere te dienen. En de Heere te voeten vallen. En dan voor het aangezicht van de Heere schuld te beleiden. Daar staan ze. Maar het is hun de moeite niet waard om Elia te antwoorden. En God te antwoorden. Waar moest dat vuur vallen? Is toch duidelijk? En het zou zo begrijpelijk geweest zijn, maar dan was 1 Koningen 18 heel anders geëindigd. Maar het zou zo begrijpelijk geweest zijn als vers 38 het laatste vers van heel de geschiedenis van Elia en van Israël geweest zou zijn. Toen viel het vuur des Heren en verteerde dat ganse volk. Had u het kunnen begrijpen? Ja toch, als we er enig besef van hebben wat het betekent om tegen God gezondigd te hebben. En als wij er enig besef en gevoel van gekregen hebben dat wij dat oordeel godswaardig zijn en dat we het door onze zonde verdiend hebben, dan moeten we zeggen, Heere, dat zou rechtvaardig geweest zijn. Had je God niet van onrecht kunnen beschuldigen, net zo min als dat we de Heer immers van onrecht beschuldigen, als we in Genesis 19 lezen dat hij vuur en zwavel uit de hemel deed neerregenen op die verdorven steden van de vlakte. Om ze in één keer om te keren. En er was niemand die het overleefde behalve Lot met zijn dochters. Dat keuren we toch niet af? Daar durven we toch niet van te zeggen, zelfs niet te denken, Heren, dat was een beetje barbaars, dat was een beetje al te erg. Dat stemmen we toch toe, daar buigen we toch voor. Gij zijt toch rechtvaardig, Heere. En we keuren het toch niet af en we oordelen de Heere toch niet onbarmhartig. Als we lezen in Genesis, in het begin van Genesis, dat de Heere met de wateren van de vloed de ganse oude wereld verdelgd heeft. En slechts een handjevol mensen in de ark heeft behouden. Net zo min zou iemand hebben kunnen klagen over onrecht en hardheid van Gods kant, als er gestaan had dat dit gebeurde. Toen viel het vuur des Heren en verteerde dat ganse volk en de koning voorop. Maar toch staat het er niet. En daarom zeg ik, wat het woord des Heren hier openbaart, dat is dat God ook de God der genade is. Want waar viel dat vuur nou? Dat verteerde. En dan let ik verder maar niet op dat hout en niet op die stenen, niet op dat stof en niet op dat water. Maar dan let ik alleen op dat ene wat er bovenop dat altaar lag. Toen verteerde dat vuur het brandoffer. Het brandoffer. Dat ging in vlammen op en daar bleef niets van over. Dat vuur, dat kwam op het dier en het volk bleef gespaard. En wat is dan hier de boodschap? Wel, hier lezen wij van plaatsbekleding, plaatsvervanging. Hier lezen wij van een offer dat getroffen wordt, hevig getroffen wordt, terwijl het volk verdiend had om getroffen te worden door het vuur. Hier lezen we van een volk, al staat het er niet eens bij, maar dat is erbij in begrepen natuurlijk. Hier lezen we van een volk dat gespaard wordt. Terwille van dat offer. En daarom is hier ook evangelie, gemeente. Te midden van al de ernst en te midden van al de dingen waar we voor beven en sidderen, is hier het evangelie. God gedenkt in zijn toorn aan zijn ontferming. Het evangelie. En dan wordt dat offer, die var die in stukken gedeeld is en door Elia op het altaar gelegd is. Net als al die andere brandoffers onder de oude bediening, onder de oude bedeling. Dat offer, dat wordt ons de prediking, de zichtbare prediking van hem die in de volheid des tijds zichzelf door de eeuwige geest Gode onstraffelijk opgeofferd heeft. En dan wordt Karmel hier een voorspel, niet alleen van de dag van het gericht, als de goddelozen verdelgd zullen worden, maar Karmel wordt ook een voorspel van Golgotha. En dat altaar des Heren dat door Elia geheeld was, dat wordt een voorspel van het kruis van de Heere Jezus Christus. En het brandoffer op dat altaar, dat wordt een prediking van hem die zichzelf tot in de dood heeft gegeven. O, dat was geen geringe zaak. Er staat hier, ik lees het nog een keer, en het vuur verteerde dat brandoffer. Nou, zo mag ik het ook zeggen, zo gebeurde het op Golgotha ook. Het vuur van de gramschap Gods verteerde het brandoffer Jezus Christus. Hij die geen zonde gekend had, heeft Gods zonde voor ons gemaakt. Toen de Heere al de ongerechtigheden van de zijnen op hem had doen aanlopen, toen werd hij verdrukt. En toen werd hij gemaakt tot een vloek in de plaats voor al de zijnen. Er staat immers in de wet geschreven: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Vervloekt, u weet wat dat betekent? Ik zeg het met de woorden van onze tekst: vervloekt, dat betekent dat je bloot staat aan het vuur, het eeuwige. En vervloekt is een iegelijk die ongehoorzaam is aan God en aan zijn heilig gebod. En toen is Christus geworden tot een vloek. Want hij werd gehangen aan het vloekhout. Vervloekt is een iegelijk die aan een hout hangt. En toen werd hij blootgesteld aan het vuur, het eeuwige. En toen moest hij neerdalen ter helle. En toen gingen al de helse angsten en pijnen en benauwdheden door zijn ziel. En toen werd zijn lichaam gefolterd en gemarteld en gepijnigd. Maar zijn ziel leed de helse angsten en benauwdheden. Verlaten van mensen, afgescheiden van zijn God. Geen gemeenschap met zijn vader meer. Wat een ontzaggelijk lijden is dat geweest. En wat is het een verschrikking voor de Zoon van God geweest om als het brandoffer verteerd te worden op het altaar. Door de gramschap en de toorn van God. Om in zijn lichaam en in zijn ziel te dragen de brand van de rechtvaardige toorn van de Allerhoogste. Die verzengt alles wat zich tegen hem verzet. Wat is dat verschrikkelijk geweest voor de Zoon van God die geen zonde gehad heeft. En geen zonde gedaan had. En in wiens mond nooit bedrog geweest is. Om tot zonde gemaakt te worden. En dat is de weg die God heeft uitgedacht. Om een volk dat onder het oordeel voor eeuwig zou moeten bezwijken, toch vrij te spreken. Voor allen die achter dat bloed van deze gestorven zaligmaker leren schuilen, is er die vrijheid, die vrijspraak, die verlossing. Ter wille van hem die in hun plaats wilde staan. En die zich in hun plaats wilde offeren. Ter wille van hem die zich in zijn grote liefde, waarmee hij de zijnen heeft lief gehad tot het einde toe, in de dood heeft willen vernederen. O, denk er niet gering over. De prijs die betaald moest worden voor de verlossing van de kerk des Heren was een onuitsprekelijke prijs. Je kunt er wel wat van zeggen, maar wat heb ik er nou eigenlijk van gezegd? Als het gaat om de diepte van dat lijden, als het gaat om die angsten die de borg heeft moeten doorworstelen, om die verschrikkingen die door hem heen gevaren zijn, toen al Gods golven en Gods baren zijn benauwde ziel vervaarden. Wat heb ik ervan gezegd en wat kunnen we ervan zeggen? Maar met die prijs En ten koste van dat lijden en die angsten en die verschrikkingen is er dan verlossing, vrijspraak, vergeving en kunnen zondaren gespaard worden. Want nu heeft God van al degenen die van hem zijn en die op deze Christus hun hoop leerden vestigen en die bij hem hun toevlucht leerden zoeken, nu heeft God de schuld van al zijn volk uit zijn boek gedaan. En nu ziet hij geen van hun zonden aan. Nu vindt hij in gunst en niet langer in wraak zijn lust. Nu is de hitte, daar heb je die gedachte weer, van zijn gramschap geblust. Want het brandoffer is gans verteerd. Maar dan moeten wij bij hem schuilen, gemeente. En dan moeten wij met een waarachtig geloof, niet met zomaar een beetje geloof, niet zomaar een praatgeloof of zomaar een geloof van eigen fabricaat, maar met een door de Heilige Geest gewerkt en door de genade Gods geschonken geloof in hem geloven, bij hem schuilen. Dan mag hij geen onbekende zijn. En dan gaan die twee samen, die twee die ik u noemde, de openbaring van de heiligheid en de openbaring van de genade en de beleving ook van dat schuldig staan tegenover de Heer en dat verdorven zijn van binnen en van buiten, de gramschap godswaardig zijn en dat andere dat de Heer nou juist zulke die met een verbroken hart en een verslagen geest tot hem vluchten en bij hem schuilen, dat wonder doet kennen dat hij zo om Christus wil al hun zonden vergeeft en hun ongerechtigheden uitdelgt. Ik denk dat dat voor die Israëlieten, althans voor de waarlijk Godvrezenden onder hen, die er naar mijn gedachten toch geweest zullen zijn. En die misschien wel onder de indruk van dat teken dat de Heere verrichtte en dat antwoord dat de Heere gaf, verbroken werden in hun ziel en verslagen in hun geest. Dat moet het voor die Israëlieten toch geweest zijn. Als ze de schuld zagen, een eigen verdiende loon, moesten erkennen: Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dies ben ik, Heere, uw gramschap. Dubbelwaardig. En als dat vuur valt, oh, dan moet het mij treffen. Wat een wonder. Wat een onuitsprekelijk wonder als zo'n schuldige Israëliet dan ondervinden mag dat hij gespaard werd, terwijl de bliksemschichten van het vuur van de Allerhoogste het brandoffer verteren. Wat een onbegrijpelijk wonder als een mens het mag ontvangen, als het hem mag gebeuren dat God naar recht hem toch niet wil schuldig keuren. Wat een wonder van genade als de Heere met een oog van ontferming op zulke neerziet die gedaan hebben wat hem mishaagde en die dan toch ondervinden om Christus wil vergeving. O, vergeet nooit welke prijs die zaligmaker ervoor heeft moeten neerleggen. Het offer dat hij heeft moeten brengen. En laat dat niet alleen tot dankbaarheid, maar ook tot een heilige wandel van toewijding aan de Heere mogen stimuleren. En dan klopt hier ook op de Karmel in de geschiedenis van Elia het hart van het evangelie. Het hart van het evangelie, ja, dat ons spreekt van een zaligmaker die verteerd wordt en een zondaar die ter wille van dat offer gespaard wordt. Hij verbroken, opdat die zondaar gespaard zou worden. Hij verteerd, opdat dat mensenkind zou leven. Is dat geen onbegrijpelijk eeuwig wonder? Amen.